Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Deze dienst die wordt vanmorgen uitgezonden door de lokale omroep, de Stilok. De eerste huwelijksafkondiging van Arend Zwarteveen en Sarah Lisbeth Dorrepaal. De kerkelijke bevestiging vindt plaats op woensdag 8 juni om 7 uur 's avonds in de kerk van Scheveningen door ondergetekende. En hun toekomstig adres is Holleweg 18. De collectes die zijn bestemd voor de kerk, dat is de eerste. De tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kas, onderlinge bijstand. En bij de uitgang, zoals we dat gewend zijn, voor het bouwfonds. Dus diaconie, kerkelijke kas en het bouwfonds. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 96 en daarvan het vierde en ook het zesde vers. Psalm 96, vers 4. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. En het zesde vers. Aanbid hem nederig al uw leven. Ik haat ranken vol van kwade en bittere vrucht. Maar ik bemin met al mijn hart uw wetten. Gij zijt mijn schild en de rots waarheen ik vlucht. Dat is Psalm 119, vers 57. En dat gaan we met elkaar zingen als we naar de wet van de Heere hebben gehoord. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen en ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis en ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Vanmorgen de Bijbel open bij het Oude Testament, gemeente, en bij een van de kleine profeten, profeet Joël. En we lezen het allereerste hoofdstuk, dus Joël, het allereerste hoofdstuk. En dan staat boven dat hoofdstuk de sprinkhanenplaag en de droogte. Het woord van de Heere dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Hoort dit, gij oudste, en neemt ter oren alle inwoners van het land. Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen van uw vaderen? Vertel uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en hun kinderen aan een ander geslacht. Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten. En wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten. En wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten. Waakt op, gij dronkenen, en weent en huilt alle gij wijnzuipers, om de nieuwe wijn, omdat hij van uw mond is afgesneden. Want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Zijn tanden zijn leeuwentanden en het heeft baktanden, hoektanden als van een oude leeuw. Het heeft mijn wijnstok gesteld tot een verwoesting en mijn vijgenboom tot schuim. Het heeft hem ganselijk ontbloot en nedergeworpen. Zijn ranken zijn wit geworden. Kermt als een jonkvrouw, een jonge vrouw, die met een zak omgord is vanwege de man van haar jeugd. Spijsoffer en drankoffer is van het huis van de Heere afgesneden. De priesters, de dienaars van de Heere, treuren. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest. De most is verdroogd. De olie is nauw. De akkerlieden zijn beschaamd. De wijngaardeniers huilen. Om de tarwe en om de gerst, want de oogst van het veld is vergaan. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw. De granaatappelboom, ook de palmboom en de appelboom, alle bomen van het veld zijn verdord. Ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Omgort u en rouw klaagt gij priesters, huilt gij dienaars van het altaar, gaat in, overnacht in zakken, gij dienaars van mijn God, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis van uw God. Heilig een vasten, roep een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners van dit land, ten huize van de Heere, uw God, en roep tot de Heere. Ach, die dag, want de dag van de Heere is nabij, en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijs voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging van het huis van onze God. De granen zijn onder hun kluiten verrot. De schathuizen zijn verwoest, de schuren zijn afgebroken, want het koren is verdord. O, hoe zucht het vee, de runderkudden zijn bedwelmd, want ze hebben geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest. Tot u, o Heere, roep ik, want een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen van het veld aangestoken. Ook schreeuwt elk beest van het veld tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. Tot zover het eerste hoofdstuk van het boek Joël. Wij willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. Wij willen voorbeden doen voor zuster Annot Koenen van de Balk. Ze kreeg een moeilijk bericht over haar gezondheid te verwerken. We willen voorbeden doen van broeder F. van Gent van de Davidstraat, die deze week in het ziekenhuis van Ede zal worden behandeld. Zuster Diepeveen van Gent van de Spoorlaan moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis van Ede voor behandeling aan haar been. En willen ook aan de Heer opdragen Alianne Eijsma uit Ederveen. Ze heeft een lichte ingreep ondergaan, maar er waren complicaties en nu verblijft ze nog een poosje op de longafdeling van het ziekenhuis in Ede. Dankzegging willen wij doen voor en met broeder en zuster Verhoef Sandbergen van de Kerkenwijk, want die waren in de afgelopen week 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. Laat ons het aangezicht van de Heere met ootmoed en eerbied gaan zoeken. Uw woord, Heere, is voor ons een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij weten niet wat de weg is die we moeten gaan, maar uw woord is wat dat betreft duidelijk. En we mogen ook vanmorgen dat woord weer open doen. We hebben samen een hoofdstuk gelezen. En we zullen vanmorgen er samen bij stilstaan. Wat dat woord nou te betekenen heeft, ook voor ons, in 2011. Er ligt tussen de profetieën die we gelezen hebben en onze dagen een hele poos. Maar Heere, wilt u geven dat wij vanmorgen, door de inwerking van uw Heilige Geest op ons verstand en in onze harten, dat we mogen verstaan wat de boodschap is voor nu. Wilt u geven, Heer, dat ook onze jonge mensen dat mogen begrijpen? Maar niet alleen onze jonge mensen, dat we het allemaal mogen verstaan. Het gaat om de boodschap van u. En open onze harten. En geef ook vanmorgen uw knecht alles wat hij nodig heeft om de gemeente te onderwijzen zoals u dat van hem vraagt. We weten ons samen afhankelijk vanmorgen van uw leiding, o Heilige Geest. Als gemeente mogen we samen uw grote naam danken, Heere, voor alle zegeningen, voor alle weldaden die we uit uw hand ontvangen. En laten we persoonlijk ook onze zegeningen mogen tellen. Er is weer een week voorbij. En u heeft ons weer gespaard, gedragen en daarbij nog weer zoveel meer gegeven. Laten onze harten dankbaar mogen zijn, oprecht dankbaar voor wat we iedere dag opnieuw uit uw hand ontvangen. Maar we zijn vanmorgen heel in het bijzonder dankbaar samen met onze broeder en zuster Verhoef, dat zij er in de afgelopen week bij stil mochten staan dat ze 50 jaar getrouwd waren. Een halve eeuw heeft u hen door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. En dan spreekt dat van uw trouw en van uw goedheid over hun leven. En zo mogen ze dat ook ervaren. En daarom is het ook hun behoefte om vanmorgen uw grote naam daarvoor te erkennen. En we dragen onze broeder en zuster ook van harte aan u op. Wil hen ook in de komende tijd alles blijven schenken wat nodig is. Ze zijn nu in de avond van hun leven gekomen. En dat ze toch ook steeds weer opnieuw mogen ervaren dat u hen leidt, dat u hen troost, dat u hen sterkt, dat u hen zegent. Gedenk hen en gedenk ook allen die hen lief en dierbaar zijn. Samen willen wij vanmorgen ook onze zorg en onze moeite voor u neerleggen. We willen onze zuster Annot Koenen aan u opdragen, die in de afgelopen week een moeilijk bericht te verwerken kreeg met betrekking tot haar gezondheid. Dan hebben we u zo nodig, Heere. Maar we mogen toch ook tot u vluchten. En we mogen toch ook in u sterkte vinden. We lezen toch in uw woord dat er bijbelheiligen zijn die zo dikwijls dat ook zo met zoveel woorden zeggen. Wij hebben ons gesterkt in de Heere onze God. Dat onze zuster ook dat mag doen, Heere. Dat ze zich in uw handen overgeeft en dat ze mag weten, bij u zijn wij mensen. voor eeuwig veilig en bewaard. Wilt u ook met onze broeder van Gent zijn, heren, die in deze week behandeld zal worden in het ziekenhuis? U weet wat hij nodig heeft, gaat u ook met hem mee. Gedenk onze broeder en dat ook deze behandeling tot zegen van hem mag zijn. Onze zuster Diepeveen van Gent van de Spoorlaan moest ook weer opgenomen worden in het ziekenhuis. En dat was een hele teleurstelling. Maar wilt u de behandeling die ze nu ontvangt ook bijzonder zegenen? We dragen onze zuster van harte aan u op. En ook allen die om haar heen staan, die met haar meeleven, haar man en kinderen, familieleden. We willen samen ook Alianne Eijsma aan u opdragen, die vanwege complicaties na een lichte ingreep nog langer in het ziekenhuis is. Wilt u geven dat ze snel mag herstellen, heren, en dat ze, als u het geeft, ook in de komende week weer huiswaarts mag gaan. We dragen ook haar van harte aan u op en ook haar ouders en ook allen die haar lief en dierbaar zijn. Wees met allen in ons midden die moeite, zorgen en verdriet hebben. Wilt u met een ieder zijn die meeluistert via de kerktelefoon, kerkradio, internet of via de Stilok? Want wat kan er veel in ons leven aan de orde zijn? Aan moeite. Wat kan er veel strijd zijn? Wat kunnen we het moeilijk en zwaar hebben in ons leven? We dragen elkaar van harte aan u op. Ontfermt u zich over ons? En zo komen we samen tot u. En we leggen ook vanmorgen onze gebeden voor u neer, Heer, in het diepe besef van onze onwaardigheid in onszelf. Maar ook in het besef van het feit dat u het bent die ons om Christus wil verhoren wilt en uw zegen schenken wilt. Zie ons aan in hem, uit genade. Amen. Psalm 90. Daar willen we van zingen het eerste, het zevende en ook het achtste vers. Psalm 90. 1, 7 en 8. Het uitgangspunt is vanmorgen Joël, het eerste hoofdstuk, het 15e vers. Het 15e vers. Ach, die dag, want de dag van de Heere is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. En als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, gaan we uit Psalm 99 zingen, het eerste en het achtste vers. God de Heere regeert en geeft dan eeuwig eer aan onze God en Heer. Gemeente, de grote profeten Jesaja en Jeremia, die zijn bij ons wat beter bekend dan die kleinere. We weten van de boodschap van de grote profeten ook meer te vertellen dan van de boodschap van die kleinere. We hebben de namen van die kleinere profeten vroeger op school uit ons hoofd moeten leren. Maar daar is het meestal ook wel een beetje bij gebleven. Want als ik nou vanmorgen zo eens zou vragen aan u en aan jou, wat zou nou Joël gezegd hebben? Dan zou het kunnen zijn dat er onder ons zeggen, wacht even, Joël, dat is die profeet toch die iets over de Heilige Geest heeft voorzegd. Maar, en dat is ook zo. Maar voor de rest, dan moeten we het antwoord schuldig blijven. Het is voor ons altijd nog weer iets van onbekend, die kleine profeten die in de Bijbel opgenomen zijn. En toch, ze zijn niet zomaar opgenomen. De Heere heeft niet zomaar de profetieën van de kleine profeten ons overgeleverd. En daarom is het goed om ook van tijd tot tijd eens bij hun boodschap stil te staan. Ik wil vanmorgen een begin maken met de profetieën van Joël, het eerste hoofdstuk. En dan gaat het in dit eerste hoofdstuk, gemeente, gaat het over natuurrampen. Dan gaat het over twee hele grote natuurrampen. Dan gaat het over een sprinkhanenplaag en over een hele grote droogte. En de profeet die ziet deze natuurrampen als voorbode van de grote dag des Heren. Wat bedoelt hij daar nou mee, de grote dag des Heren? De dag waarop alles tot zijn voltooiing komt. De dag waarop deze wereld tot zijn einde komt en het rijk van God in volmaaktheid zal aanbreken. Dus hij ziet nogal wat in die natuurrampen. En we willen daar vanmorgen samen bij stilstaan wat dat nou ook te betekenen zou kunnen hebben voor ons. Ik heb als thema natuurrampen in profetisch licht. Natuurrampen in profetisch licht. Ja, voordat we wat naar die boodschap van Joël in dat eerste hoofdstuk gaan luisteren, is het misschien best wel goed om eens een paar vragen, wat voorvragen ook met elkaar te bespreken. Bijvoorbeeld, wie is nou deze Joël geweest, hè? Waar kwam die man nou vandaan? Wat is zijn werk nou geweest? In welke tijd moeten we nou eigenlijk deze man plaatsen? Ja, nou is er helaas over de persoon van deze Joël niet zo heel erg veel op te merken. Want behalve in dat eerste vers van het eerste hoofdstuk wordt eigenlijk in het hele boekje en ook verderop in de Bijbel wordt eigenlijk nooit meer over Joël gesproken. Behalve dan, wat ik net al zei, in Handelingen 2, in die Pinkstertoespraak van Petrus, dat hij dan op een gegeven moment ook zegt, hè, van wat nou gebeurt, hè, het Pinksterfeest, wat nou gebeurt, dat heeft Joël al voorzien. En daar heeft Joël over geprofeteerd. Maar voor de rest, persoonlijke gegevens, daar ontbreekt het aan. Het enige wat je leest in het allereerste vers is: hij is de zoon van Petuel. Ziet u dat staan? Het woord van de Heere dat geschied is dat Joël de zoon van Petuel. Nou moeten we heel eerlijk zeggen, dat zegt ons ook niet zoveel. Petuel, die man die kennen we niet. Maar het kan best dus wezen dat die Petuel wel een bekende man is geweest in de tijd dat deze profetieën zijn uitgesproken. En als hij zich zo dan heeft voorgesteld, dat iedereen eigenlijk ook wel een beetje wist van: oh, maar is dat die Joël van die Petuel? Zo hebben wij dat ook wel eens een keer, gemeente. Als we iemand ontmoeten en we kennen hem niet en zeggen van: wie ben jij er nou een? En die zegt van: dat is mijn vader. Of dat is mijn opa. Dan zeg je: oh, wacht even, ben jij er een van die? Oh, nee, maar dan weet ik het wel. Dus dat zou eigenlijk best wel eens een keer zo kunnen zijn, gemeente, hè? Dat hij zich zo voorstelt, Joël, de zoon van Petuel, en dat iedereen dan uit die kleine aanwijzing weet over welke Joël het hier gaat. Joël, wat betekent zijn naam? Die naam die betekent: de Heere is God. Nou, is een hele mooie naam, absoluut. Maar niet een naam om op grond daarvan te zeggen: nou kunnen we daar wat meer uit halen over zijn persoonlijke omstandigheden. Het was een hele algemene naam in Israël. Je komt die naam, niet Joël, maar wel een beetje vergelijkbare naam, kom je eigenlijk in heel de Bijbel wel een beetje tegen. De Heere is God, dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld de betekenis van de naam Elia. Ja, u begrijpt wel, over Joël zelf kunnen we eigenlijk niet zoveel helderheid krijgen wie die nou geweest is. En wat heeft de man nou eigenlijk gedaan? Nou, dat is eigenlijk een vraag waar je wel een antwoord op kunt geven. Hij is profeet geweest. Hij is tot profeet geroepen. En uit het feit dat hij het heeft over de tempel en de priesters, daaruit wordt algemeen ook geconcludeerd dat hij op het tempelplein heeft geprofeteerd. Dus dat hij in Jeruzalem zijn werk heeft gedaan. Zijn profetieën richten zich ook op Jeruzalem en op het tweestammenrijk van Juda. Want je komt in dat hele boekje het tienstammenrijk niet tegen. Nou, gemeente, dat zijn zo'n beetje, denk ik, de dingen die je kunt zeggen over de persoon en het werk van Joël. Tempelprofeet in Jeruzalem. En in welke tijd moeten we hem plaatsen? Nou, ik zal niet alle dingen vertellen die over die datering dan geschreven zijn. Dan zouden we daar nog een hele poos over bezig zijn. Dat doet er ook niet zo heel veel toe. Maar ik zal alleen zeggen, hij wordt tussen 900 en 300 voor Christus wordt hij gesitueerd. Dat is een hele lange periode. Dus we weten het eigenlijk niet. Wel is mooi wat Calvijn dan zegt. Calvijn die zegt op een gegeven moment: voor sommige profeten, dan is het heel belangrijk om te weten wanneer ze gesproken hebben, om hun boodschap echt te kunnen begrijpen. Maar voor andere profeten, nou, dan is de boodschap eigenlijk zo boventijdelijk dat het niet zoveel uitmaakt. Dat we kunnen weten: oh, in die tijd of in die tijd heeft hij gesproken. En dat geldt nou juist van Joël. Zijn boodschap is boven de tijd. Het is boven tijdelijk. Die boodschap, ja, daar zijn we natuurlijk vanmorgen best wel nieuwsgierig naar. We hebben dat gedeelte met elkaar gelezen. En als je zo'n eerste hoofdstuk dan voor het eerst dan leest, u komt vanmorgen in de kerk of u zit bij de kerktelefoon en u leest dat gewoon mee en u denkt van: jongen, wat is dat allemaal? Hè? Dan begrijpen we dat natuurlijk zo 1, 2, 3 niet. Wat is nou de boodschap geweest? Eén ding vooraf. God heeft die boodschap aan hem gegeven. He, want dat staat namelijk in het allereerste vers. Leest u maar weer mee. Het woord van de Heere dat geschied is tot Joël, de zoon van Petuel. Het woord van de Heere. He, dus hij heeft het ontvangen. Hij is niet op een gegeven moment opgestaan en gezegd, en nou zal ik eens even vertellen aan die mensen hoe het zit. Maar kennelijk is de Heilige Geest van de Heere over hem gekomen. En die heeft hem aangegrepen. Die heeft hem dingen doen zien die hij anders niet zag. En die heeft hem dus op een gegeven moment ook tot spreken gebracht. Het woord van de Heere dat geschied is tot Joël. Wat zie je hier weer opnieuw, ook bij deze kleine profeet, hè? Dat het woord van de Heere werkelijk van hem komt. Er wordt vandaag de dag veel gezegd, ach, we hebben in de Bijbel een getuigenis van Israël over hoe of men hun eigen godsdienst beleefde. Maar dat is niet waar, want je ziet het hier weer in het eerste vers opnieuw. De profeten hebben hun boodschap ontvangen. God zelf heeft door zijn geest mensen die boodschap gegeven. En dat is voor ons natuurlijk altijd heel belangrijk om dat te weten. Want daarom heeft zo'n boodschap natuurlijk ook inhoud. En daarom heeft zo'n boodschap ook gezag. Want stel je voor dat het alleen maar een menselijke boodschap zou zijn. Dan kon je het naast je neerleggen. Maar nu moeten we er echt naar luisteren. God zelf spreekt in dit hoofdstuk tot Joël, tot de mensen van toen. En God spreekt in dit hoofdstuk ook tot ons van vandaag in 2011. En wat is nou die boodschap? Wel, de profeet die zet in met een gebeurtenis die in zijn dagen enorm veel, wij zouden vandaag zeggen, impact had. Wat was er namelijk in die dagen aan de hand? Er was sprake van een geweldige sprinkhanenplaag. Nou weten wij niet wat dat is, hè? Een grote sprinkhanenplaag. We hebben er niet mee van doen, gelukkig maar. Maar in die landen, zoals daar in het oosten, was het werkelijk een ramp, zal ik u zeggen. Die sprinkhanen, als die kwamen, nou dan kon je maar bergen. Sprinkhanen, een beestje van een centimeter of zes, meer stelt het niet voor. Maar ze komen in miljoenen. En als ze in een zwerm komen aanvliegen, hè, dan zijn het er zoveel dat de zon zelfs verduisterd wordt. Dus moet je je indenken, hè, in het oosten dan is het licht, de zon schijnt, er komt zo'n enorme zwerm sprinkhanen aanvliegen en het wordt gewoon donker. Ontstellend. En dat zou nog tot daaraan toe geweest zijn, dat het een poosje donker werd. Maar dan gaat het gebeuren, dan gaan ze dus naar de grond toe en dan gaan ze eten, zeg maar gerust vreten. En dan vreten ze alles kaal. Alle groen, alle boompjes. Het is werkelijk onvoorstelbaar wat ze voor gevolg hebben. En in korte tijd, je denkt even later dan gaan ze alweer weg, dan gaan ze naar hun volgende gebied. Dan denk je, hoe kan dat nou in zo korte tijd? Maar in korte tijd werkelijk alles totaal kaal. Nou, en die sprinkhanenplaag waar nou van sprake was in de dagen van Joël, gemeente, dat was er ook werkelijk een hele zware. Eén die zijn weerga niet had in de geschiedenis, hè. Dat lees je in de verzen 2 en 3. Dan zegt de profeet, hoort gij oudste, neem ter oren bewoners van het land. Is het geschied in uw dagen of in de dagen van uw vaderen? Met andere woorden, hebt u het nou ooit zo meegemaakt wat we nou meemaken? Hè? Dan worden als het ware de ouderen worden bevraagd. Heb je dit nou ooit meegemaakt wat we nou vandaag meemaken? Zo ontstellend zwaar is de plaag. Joël zegt, tot in het derde geslacht zullen ze erover blijven praten. Tot in het derde geslacht. Nou, dat kan soms met rampen. In mijn eerste gemeente Klundert, daar spraken de oudere mensen eigenlijk altijd over die watersnoodramp in Zeeland van 1953. Want daar in dat gebied van Noord-Brabant, daar was dat water ook geweest. En het was gewoon standaard in het begin toen ik daar kwam. Als je met de ouderen daar kennis kwam maken, dan kwamen altijd de verhalen over die watervloed kwamen naar voren. En zo zegt Joël hier, zo zal het nou ook met deze sprinkhanenplaag zijn. Ze zullen er tot in het derde geslacht over praten. Dus dan kunt u wel indenken wat een zware plaag het op dat moment was, hè? En in vers 4 worden dan de opeenvolgende zwermen ook benoemd. Het is maar niet één zwerm, het zou al erg genoeg geweest zijn. Maar het zijn achter elkaar zwermen. Dus de sprinkhanen komen, hebben de boel kaal gevreten en dan komt er weer een klein beetje op. En dan is er weer een nieuwe plaag. 4 sprinkhanensoorten worden hier genoemd. Hier in de Statenvertaling gaat het over rupswormen en kruidwormen, rupsen, sprinkhanen, kevers. In de herziene Statenvertaling denk ik dat het iets beter vertaald is, omdat er allerlei verschillende soorten sprinkhanen worden benoemd. Veldsprinkhaan, treksprinkhaan. Nou, ik ben helemaal niet zo thuis op het gebied van de biologie, dus ik kan er verder niks over zeggen. Maar het blijkt dus wel, hier is sprake van sprinkhanen die weggaan en dan is de volgende groep er alweer om de boel kaal te vreten. Ontstellend. Het is alsof er een leger over het land heen walst. Het is alsof er een leeuw bezig is, zegt de profeet, om met zijn scherpe hoektanden het vlees van zijn prooi af te kluiven. Nou, wat blijft er nou over als het vlees is afgekluifd? Nou, een paar bordjes, meer niet. Nou, zo is het, hè? Volledig kaal. Kun je daar een beetje in komen, gemeente? Kun je er een beetje voorstelling van maken? Wat er overblijft als zo'n zwerm zijn werk gedaan heeft. De profeet Joël die zegt van omdat dit nou gebeurd is, hè, nou mogen jullie wel gaan wenen in het land. Jullie mogen wel verdrietig worden zoals een jonge vrouw, een jonkvrouw, een jonge vrouw verdrietig is, hè, die weduwe geworden is. Als je als jonge vrouw je man verliezen moet, is dat een verschrikkelijk verdriet. Nou, zo mag je wel verdrietig zijn, zegt Joël, over dat wat er nou gebeurt. En de priesters mogen wel verdrietig wezen, want ze hebben helemaal niets meer om offers te brengen in de tempel. Er is geen voedsel, geen drank om het spijsoffer in de tempel meer te gaan brengen. De sprinkhanen hebben gewoonweg alles opgevreed. Ontstellend. Nou, en dan zou je zeggen, dat is dan op zich al erg genoeg. Als Joël nou een punt had gezet, dan zou je zeggen, nou, dit is eigenlijk al erg genoeg wat er gebeurd is, hè? Maar Joël zegt, er is nog meer aan de hand. Er is ook sprake van een enorme droogte. De aarde verschroeit. De planten die niet kaal gevreten zijn, die verdorren. En nou kijk eens om je heen, dat prachtige land Israël, vloeiend van melk en van honing, hoe het er nou bij staat. Geen most, geen koren, geen olie meer. Alle bronnen van levensonderhoud en van levensvreugde zijn vernietigd of opgedroogd. Mens en dier, ze zuchten eronder. Nou, er was dus in de dagen van Joël nogal wat aan de hand, hè? Die sprinkhanenplaag en die enorme droogte. Ja, en wat zeiden de mensen nou in Israël? Hè? Wat zeiden de mensen daar nou van? Nou, de ware mensen die zeiden van, ach ja, dat is nou wel heel erg. Maar we moeten eigenlijk ook maar nuchter zijn. Zo gaat het nou één keer. Wij hebben de dingen niet in onze handen. Wij kunnen niet, om zo te zeggen, de natuur naar onze hand zetten. We moeten eigenlijk maar de zaken nemen zoals ze is. En dan moeten we maar wachten tot volgend jaar en het jaar daarna. En dan hopen we maar dat het dan wat beter is. Dat alles weer een beetje aangegroeid is. En dat we dan weer kunnen eten. We hebben nog wel wat in de schuren aan reserve. En daar moeten we dan mee doen. En we moeten maar een klein beetje de buik erin gaan aanhalen. En dan zien we volgend jaar wel weer verder. Zo waren er dus mensen in Israël. Ja, je moet toch nuchter zijn. Je kan niet alles. Maar de profeet Joël, gemeente, die komt met een andere beoordeling. De profeet Joël die zegt: nou kun je alles wel zeggen wat je wil, maar achter alle dingen die gebeuren, moeten we toch de hand van de Heere ontdekken. Want wie regeert er nou uiteindelijk? Is dat de natuur die het voor het zeggen heeft? Zijn wij mensen het die het voor het zeggen hebben? Of regeert de Heere? Nou, en dan is het voor Joël wel duidelijk, gemeente, dat de Heere regeert. En daarom zegt hij, in die geweldige dingen die nou gebeuren, die aangrijpende dingen, moeten we toch ook de hand van de Heere gaan ontdekken. En dan is het wel duidelijk, hè, u begrijpt dat wel, dan is het een zware hand van de Heere. Dan is daar, om zo te zeggen, sprake van het oordeel van God over Israël op dat moment. Want het is geen vreugdevolle tijd. Je wordt er niet blij van, hè, dat het allemaal zo is als het op dat moment is. Je moet dus de zware hand van God daarin ontdekken. En God had het ook al gezegd. Deuteronomium 28. Lees het maar na, als u vandaag even tijd hebt. Deuteronomium 28. God had al gezegd: als mijn volk ongehoorzaam wordt, dan zullen de sprinkhanen komen. En ze zullen het groen verteren. En er zal ook geen koren en ook geen most en ook geen olie meer zijn. Als je de Heere verlaat, zal dat ertoe leiden dat hij zijn zegen gaat inhouden. Dus die natuurrampen die op dat moment in Israël er waren, waren een teken ervan dat God vertoornd was over de ongehoorzaamheid van de mensen. En niet alleen dat, God riep hen ook weer terug. Door hen, om zo te zeggen, helemaal aan het einde te brengen. Door alle voedsel en alle bronnen weg te nemen. Probeerde de Heere hen weer te brengen aan zijn voeten. Zodat ze weer van hem het zouden verwachten. Zodat ze weer in zijn wegen zouden gaan wandelen. Die natuurrampen in Joëls dagen waren oordelen van de Heere waarin hij hen opriep tot bekering. Maar, en dat is nou het 15e vers, Joël ziet in die situatie van daar, van die dagen, ziet hij ook al iets oplichten van de toekomst. Joël ziet in die woestenij, in die enorme droogte, ziet hij al iets oplichten van die grote dag des Heren. En wat is dat nou, die dag des Heren? Dat is de dag van het oordeel. Dat is de dag van de voleinding van deze wereld. Daar gaat het naartoe, zegt Joël. We zeggen wel eens, de toekomst is een gesloten boek, we weten niet waar het heen gaat. Maar dat is waar het naartoe gaat met deze wereld. Naar de voleinding, naar de dag des Heren. En waarop alles tot voleinding komt. En dan zal het inderdaad een dag zijn van enorme kaalheid. En dan zal het een dag zijn van enorme verschrikking. Waarom? Nou, omdat dan de Heere de zonde zal bezoeken die de mensen hebben gedaan en niet beleden. Omdat de Heere dan zijn rechtvaardigheid zal tonen. Hij heeft de mensen geschapen. Hij heeft de mensen opgeroepen om naar zijn wet te leven. Maar de mensen hebben gezegd, nou, we zoeken het zelf uit. Wat hebben we met die God van doen? Maar op die dag des Heeren, zegt Joël, dan zal de Heere erop terugkomen. En dan zal hij er zelf voor zorgen dat ieder zal zeggen, had ik nou maar de Heere gediend. En had ik nou maar niet zo eigenwijs mijn leven zonder hem geleid. De dag van de Heere. Hij ziet in die natuurrampen al, om te zo te zeggen, iets oplichten van die enorme dag. Nou ja, en misschien ligt daar ook wel, gemeente, een stukje onderwijs voor u en voor jou en voor mij, hè? Want ook wij horen zeker de laatste tijd best wel van heel wat natuurrampen. Hè? Nog niet zo lang geleden, die verschrikkelijke tsunami in Japan. In de afgelopen week, die tornado in Missouri. Er zijn nog steeds een paar honderd mensen vermist. In Joplin. Nou ja, en we horen ook van enorme droogtes, denk maar daar in Afrika. En wat moet je dan daarvan zeggen? Moet je zeggen, nou ja, dat is allemaal zo. We hebben dat natuurlijk niet in onze handen. Dat is ook zo, we hebben dat natuurlijk niet in onze handen. Maar we moeten verder kijken, we moeten dieper kijken, we moeten eigenlijk achter de dingen proberen te kijken. Ja, maar dat kunnen wij mensen niet. Nee, precies, dat kunnen wij mensen niet. Maar daarvoor hebben we dan dit woord van God. Dat woord van God van Joël 1, die zegt, zal ik nou eens leren om je achter de dingen te kijken? Kijk nou achter al die natuurrampen die er gebeuren op deze wereld. En zie nou mijn hand, mijn almachtige hand. Hè? Want daar wordt hier ook over gesproken in dit verse. De verwoesting zal komen van de Almachtige. Dat is God. En als je zo dus naar al die natuurrampen gaat kijken, dan ga je dus inderdaad zien, hè, van hier is de Heere aan het werk en hier gaat de Heere. Nee, zo moet je het nou niet weer zeggen, hè, want dat wordt ook wel eens gezegd. Dat moet nou vanmorgen ook wel zeggen. Moet je niet zeggen, nou gaat de Heere die mensen straffen. Het is niet zo dat die mensen daar in Japan, om zo te zeggen, nou veel meer zonde hebben dan wij hier in het Westen. Natuurlijk niet. Maar wel gaat de Heere zo laten zien in al die verschrikkelijke rampen van ik ben een rechtvaardig God en ik zal de zonde wel moeten bezoeken en ik ga die ook bezoeken. En elk van die rampen is een teken ervan, van die grote dag des Heeren, die voleinding van alles. Waar loopt het op uit met deze geschiedenis? Op de dag des Heeren. En dat moet ik nou zien. En dan kon het wel eens zijn dat er onder ons zijn die zeggen, ja, maar daar wil ik eigenlijk helemaal niet aan denken. En dat er een jongere is die zegt vanmorgen, ja, maar hoor eens even, dat vind ik helemaal niet fijn om daaraan te denken. Aan die dag des Heren, dat dan alles tot zijn voleinding komt. Waarom wil je niet aan denken? Nou ja, wat zal er dan met mij gebeuren? Is dat nou uw vrees? Is dat jouw vrees? Dat je dan dat als het ware zo vanmorgen een klein beetje bij je voelt opkomen. Dat je zegt, de dag van de Heere komt. Dat je dan als het ware daarvan een beetje terugschrikt. Omdat je zegt, ja maar hoe sta ik nou dan tegenover hem? Hoe zal het met mij dan gaan aflopen? Nou weet je, op zich nog niet zo verkeerd dat je daar zo vanmorgen dus een beetje van schrikt. Als je maar niet daarbij blijft. Als je nou vanmorgen maar, als je dan hier zo geconfronteerd wordt met de dag van de Heere, dat je dan vanmorgen maar zegt, ja maar Heere, nou zoek ik het bij u. En nou schuil ik bij u. Nou kom ik met heel mijn leven aan uw voet. En nu bid ik u, wilt u mij beveiligen en bewaren? En dan nieuwtestamentisch gezegd, Heere, mag ik nou schuilen achter het bloed van de Heere Jezus? Dat bloed dat gestort is voor onze zonde, mag ik daar nou schuilen, achter schuil gaan? Wilt u geven, Heere, dat dat bloed ook over mijn leven mag komen, dat ik veilig ben in het offer van de Heere Jezus Christus? En als dat nou als het ware het einde is hè, van onze schrik met het oog op het oordeel dat komen gaat, dan komt het goed. Dan hoef je er niet meer over in te zitten. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Want als je schuilt bij de Heere Jezus, zal Hij je voor altijd behoeden en bewaren. Hoe hoef ik dat nou zo zeker te weten? Nou, omdat Hij dat nou zelf zo zegt in zijn woord. Hè. En de Heere is betrouwbaar in zijn woord en in zijn belofte. En daarom, als we vanmorgen zo als het ware bepaald worden bij die dag van de Heere, dat we dan bij Hem uitkomen. Dat we dan aan Hem ons toevertrouwen. Misschien ook wel weer opnieuw. Dat we zeggen, nou we vanmorgen daarover gehoord hebben. En nou we eigenlijk vol schrik ook kijken naar die grote dag. Wat een verschrikking dat zal meebrengen. Heere, ik schuil bij U. Bij U alleen. Is er nog iets meer te zeggen? Want in het einde van dit hoofdstuk gemeente, dan lees je dat Joël ook voorbeden doet voor zijn volk. Ik roep tot de Heere. En hij vraagt ook aan de priesters om zich te verootmoedigen in de tempel en om zo het volk als het ware ook voor te gaan. Wat voor boodschap zou daarin voor ons nu liggen? We kunnen soms heel erg op onszelf gericht zijn en blijven. Nu is het in de eerste instantie nodig, ik heb dat net gezegd, hè, dat het om ons persoonlijk heil gaat. Maar het is niet het enige. We maken ook deel uit van een geheel. We zijn ook deel van een mensheid. En ook de mensheid om ons heen, die mag ons ter harte gaan. En dat we daar ook voor bidden. Heere, open hun ogen. En wilt U door uw geest mensenharten nog bereiken en vernieuwen? En wilt U alstublieft geven, Heere, dat mensen die nu zo blind weg op weg zijn naar die verschrikkelijke dag, dat die mensen tot bekering mogen komen. En dat ze ook in het offer van de Heere Jezus Christus de zaligheid mogen gaan ontdekken. Dus in dit eerste hoofdstuk ligt heel wat onderwijs. Ik hoef het allemaal niet te herhalen. Onderwijs voor ons persoonlijk. Onderwijs met het oog op onszelf. Onderwijs met het oog op de mensen te midden waarvan we leven. De droogte en de sprinkhanenplaag. Ze wijzen op het grote wat komen gaat. De dag des Heren. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel dat voor ons niet zo bekend is. Maar wat hebben die oude profetieën, ook van die kleine profeten, toch ook voor vandaag niet een geweldige betekenis? Joël heeft achter de dingen mogen kijken. Door uw geest geleid. En achter die springhanen plagen, die grote droogte, zag hij uw hand die zwaar op het volk drukte vanwege hun zonden. Maar hij zag ook een voorbode daarin van die grote dag des Heeren. Die grote oordeelsdag die het einde zal gaan betekenen van heel deze geschapen wereld. Een dag waarop u gaat bezoeken de ongerechtigheid der mensen. Heren, wilt u geven dat als we vanmorgen naar die boodschap luisterden en we misschien heel persoonlijk daar toch wat ongemakkelijk onder werden, dat we schuilen bij u. Bij dat werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat bloed dat werkelijk ons reinigt van alle zonden. Maar we hebben het ook gezien, er ligt ook een boodschap in die zin dat we opgeroepen worden om ook voorbeden te doen voor degenen om ons heen. Mensen die niet in de gaten hebben dat ze op weg zijn naar die grote dag des Heren. Die maar voortleven zonder u. Heere, geef ons werkelijke betrokkenheid op deze mensen en bewogenheid met hen. En heren, dat hun harten nog bereikt zouden mogen worden met de boodschap van u en van het evangelie van de Heere Jezus. En wilt u ons ook werkelijk daarbij inschakelen. Zo hebben we samen een ogenblik mogen luisteren naar wat het eerste hoofdstuk van de profetieën van Joël ons te zeggen heeft. Wilt u verder deze dag ons nog zegenen en ons ook vanmiddag opnieuw samen doen komen. En als dan ook er een doopdienst gehouden zal worden, wilt u dan ook rijk in ons midden zijn. En ook de ouders die hun jawoord zullen geven, daar de kracht en de sterkte voor verlenen. Neem weg wat ook vanmorgen weer niet is geweest naar uw wil. En blijf ons aanzien, Heren. In uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 102, het 14e en het 16e vers, de slotzang van deze dienst. Psalm 102 wijst op de voleinding, maar wijst ook op dat al degenen die bij de Heere schuilen dan voor eeuwig beveiligd en bewaard zullen zijn. Ga in vrede met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen.